Maar zelfs als regeringscommissaris heb ik een hele autonome positie. Ik ben niet onderdeel van Binnenlandse Zaken. Niet onderdeel van de beslisstructuren die daar gelden. En wat is nou een domme vraag? Dus een vraag die je eigenlijk al, waarvan je het antwoord al weet. Dus hoe heet u mag nog, hè? Wat is uw BSN, mag ook nog. Maar dan is de vraag waar woont u, is eigenlijk al een domme vraag. Bent u getrouwd, is een domme vraag. Heeft u kinderen, domme vraag. Wat is uw inkomen, is een domme vraag.
Welkom bij de podcast De Voogin Staat Tafel. De podcast van Stichting Voogin over inspirerende thema's waarin mens en techniek samenkomen. Uiteenlopende gasten delen aan de staattafel hun kennis en ervaring over data, informatie, kennis, research en techniek. We praten hierbij over ontwikkelingen, nemen je mee in filosofische uitstapjes en geven elke aflevering concrete handvatten en praktische inzichten uit de praktijk. Luister mee aan de staattafel en laat je inspireren.
Welkom bij de podcast De Voogin Staattafel. Dit is de 6e aflevering en tevens ook de laatste aflevering van deze reeks die we maken. We zitten in Amsterdam in de podcaststudio samen met Leon Heuts, waarmee ik iedere podcast opneem. Mijn naam is Bart van der Meij en we zitten hier vandaag met Arre Zuurmond, regeringscommissaris voor de informatiehuishouding en een lange historie met de overheid. Misschien ook wel een beetje de Don Quixote bij de overheid, vechtend tegen de windmolens. We beginnen eigenlijk altijd met de vraag, Arre, waar komt die liefde voor dat vak nou vandaan?
Ja, dat vraagt mijn vrouw zich ook wel eens af. het is een beetje gek hoe dat gekomen is. Ik had als student hier, ik zat op de UvA. En ik had eigenlijk twee afwijkingen, althans die ik wil delen dan. Hè. En eentje was dat ik hackte en programmeerde. Ik heb al in de jaren 70 met computers leren werken. Toen had je nog mainframes, maar die kon je ook hacken, want dan had je computerseconden nodig. Dus ik deed veel eigenlijk met informatietechnologie. Had ook al wat artificial intelligence gestudeerd. Dus dat was in die tijd heel raar. En het andere was, ik las, en dat kan ik aan iedereen aanraden, ik las boeken van mensen die me niet aanstaan. Ja. De meeste mensen lezen alleen maar boeken die ze fijn vinden om te lezen. Ja. Hè? Maar ja, dan is dat een vorm van intellectuele zelfbevrediging. En ik las boeken die mij pijn deden. Onder andere van ene Max Weber. Ah, en dat is eigenlijk een ultraconservatieve socioloog uit het begin van de vorige eeuw. Mm-hmm. Met ordnung moest zijn en een hiërarchie en discipline. Allemaal van die dingen die helemaal niet past in mijn jaren 80 beeld van de samenleving. Dus dat las ik. Ja. En dat is toch interessant. En op een bepaald moment kreeg ik van een collega de tip dat er een onderzoek gestart was. In Tilburg, en volgens mij was die, achteraf dacht ik, die collega wilde mijn baantje hebben. Dat klopt ook. Maar had ik niet door. En daar zochten ze een promovendus die uit wilde zoeken of IT, of ICT, of informatisering werd het daar genoemd, de bureaucratietheorie van Weber onderuit zou gaan halen. Ja, toen dacht ik, ja, weet je, ik heb een mooie baan in Amsterdam. Ik woon in het centrum, ik werk in het centrum. Ik heb 100 kroegen in de buurt en wat wil je nog meer? Maar dat was toch een beetje onbevredigend. Dus ik dacht, nou dan maar naar het vreselijke Tilburg. Hè. De beschaving houdt op bij Diemen, zo vanuit Amsterdam, geredeneerd. Dus ik toch maar naar Tilburg gegaan. Want het was wel een hele goede vraag. Ik wilde eigenlijk niet promoveren, omdat dat eigenlijk vreselijke activiteiten zijn. Maar ja, met een goede vraag heb je de helft van het werk.
Ja, nou, wat behelst die bureaucratietheorie van Max Weber dan?
Nou, Max Weber, het is best een ingewikkelde theorie. En de kern zegt, die luisterers, het is een deftig woord, cultureel artefact. Mm-hmm. Het is dus een uitvinding, een organiseervorm die uitgevonden is, gegeven de stand van de ontwikkeling van de samenleving. Mm-hmm. Dus de samenleving wordt groter, de natiestaat ontstaat. Hè. Dus vroeger hadden we natuurlijk allemaal kleine hertogdommetjes en graafdommetjes en dat soort dingen. En Nou, dan krijg je unificatie. In Nederland was dat vrij vroeg, maar in Duitsland en Italië heel laat. 1880, 1890. En in die vorming, wat hij de Entzauberung der Welt noemt, het rationaliseringsproces in de samenleving, ontwikkelt die samenleving culturele artefacten om zo'n steeds ingewikkelder samenleving te sturen. En een van die artefacten die die samenleving ontwikkeld heeft, is bureaucratie.
Aha,
en dat is een stuurvorm die hoort bij die samenleving, bij die tijd van die samenleving. Want je kan dan toch best wel grote aantallen zaken op een gestructureerde, beheersbare manier laten uitvoeren. En zijn theorie is dat je hebt politiek, die zijn de meesters, hij noemt dat dan ook meesters, van de bureaucratie, die zorgen voor de substantiële rationaliteit, de ideologische, morele keuzes. Het waarom, zouden we tegenwoordig zeggen. Ja. En dan heb je de bureaucratie, die is voor de functionele rationaliteit, die doet dan het hoe. En een goede bureaucraat gaat dus niet meer over de, over de politieke keuzes. Maar als het goed is, gaat een politicus ook niet te veel over de hoe-keuzes.
Laten we straks even verder praten over deze, laten we zeggen, meer sociologische en filosofische aspecten van de bureaucratie. Want dat is natuurlijk wel heel fascinerend. We lopen er allemaal tegenaan en allemaal stellen we de vraag, wat is het nou eigenlijk? Ja. Waar komt het vandaan? Maar eerst misschien over jou persoonlijk. Want ik las een interview waarin je zegt dat je zelf nooit echt in het systeem past. Een zekere anarchistische achtergrond hebt. Of een
onorthodoxe achtergrond, ja. Anarchistisch is dan heel erg. Ja, dat is iets anders. Ja.
Ik wil anarchistisch meer in de metaforische sfeer dan dat eigenlijk in de politieke sfeer. En tegelijkertijd is het zo fascinerend dat je heel je leven lang in het systeem hebt gefunctioneerd. Of in ieder geval tegen het systeem. Nee, in ieder geval heel je leven lang met het systeem bezig bent geweest.
Zeker.
Kan ook zeggen, ik word een of andere goeroe ergens op een berg. En het systeem, dat interesseert mij niet. Waarom trekt het systeem je toch?
Een paar dingen. Ik noem mezelf ook wel pre-academic. Mm-hmm. Dus ik heb een duidelijk academische achtergrond. Ik ben gepromoveerd, ben hoogleraar geweest. Maar ik vind eigenlijk de praktijk toch wel erg spannend. Dus op een berg gaan zitten beschouwen en roepen, dat vind ik niet zo, dat vind ik niet leuk. Mm-hmm. Dus ik heb eigenlijk nooit in het systeem gezeten. Ik ben ombudsman geweest.
Ja.
Ik heb een adviesbureau gehad, hoogleraar geweest. Maar zelfs als regeringscommissaris heb ik een hele autonome positie. Ik ben niet onderdeel van Binnenlandse Zaken, niet onderdeel van de beslisstructuren die daar gelden. Dat proberen ze natuurlijk wel. Dan kan ik dan vrolijk om lachen. Maar ik heb altijd een autonome positie gehad en ook gekleed.
Ja, ja.
Maar van daaruit wel gewoon knokken tegen dat systeem. Want het systeem doet gewoon regelmatig verkeerde dingen.
Ja, ja.
En daar moet je dan wat tegen doen. Je kunt daar beschouwingen over schrijven. Hè? Dat doen veel intellectuelen. Maar beschouwingen die zijn ook weer een vorm van intellectuele zelfbevrediging. Hè?
Ja.
Ik vind dat eigenlijk niet bevredigend genoeg. Dus ik probeer ook dingen veranderd te krijgen als ik vind dat het niet goed is.
En een van de meest praktische voorbeelden daarvan is denk ik wel de tijd hier bij de Kafka-brigade.
Zeker.
Waar je een van de oprichters en voortrekkers van was.
Zeker. Zeker, maar ook eigenlijk als ombudsman heb ik...
Zeker, natuurlijk.
Heb ik echt wel als een soort... Eigenlijk heb ik dat als een soort Kafka-brigade opdracht opgevangen.
Ja, precies. Ja, inderdaad. Ja. In beide functies krijg je direct te maken met mensen die door bureaucratie worden benadeeld of vastzitten in de bureaucratische netten. Ja. Zou je daarvan eens een paar voorbeelden kunnen geven hoe dat dan precies,
gaat? Waar het mee begonnen is, dat is echt al uit mijn jeugd. Mijn vader was dominee en mijn moeder, af en toe schreef ze gedichten, een beetje artistieke vrouw, feministe, van la lettre. En op een dag worden we gebeld, want er is een Surinaamse man en vrouw en die zijn naar Nederland gekomen om het afstuderen van hun dochter bij te wonen. En die man die krijgt de dag nadat de bul is uitgereikt, krijgt hij een hartaanval. Ze ligt een week in het ziekenhuis en mist daardoor de vlucht terug naar huis. Ze had een retourticket. Dus, maar ze hadden al het geld besteed aan het studeren van die dochter. Dus ze hadden geen geld, iedereen niet bij zich. En ze kregen wel een uitkering, want zo zijn we dan in Nederland. Ze kregen wel een uitkering, hè? En toen zeiden ze van ja, we willen eigenlijk veel liever terug naar Suriname dan dat we van jullie uitkering genieten. En dat voelt eigenlijk niet goed. En toen zei de sociale dienst, als u nou 5 jaar hier blijft hè, en elke maand een stukje van uw uitkering opzij legt, dan heeft u over 5 jaar voldoende gespaard om 2 tickets te kopen.
Tja.
Nou, precies, tja.
Ja.
Hè? En dat is wat een bureaucratie doet. Hè? Dat is de logica. En uiteindelijk heeft mijn moeder, als domineesvrouw, heb je toch contacten met notabelen. En uiteindelijk heeft ze dat via haar connecties recht kunnen zetten. Maar zelfs de directeur wilde van geen wijken weten. Dus uiteindelijk is de minister van Sociale Zaken gebeld. En die heeft even een telefoontje gepleegd en gevraagd of ze van de ratten bezweken waren.
Ja.
Het wordt een dag later opgelost.
Ja.
Dus dat is een voorbeeld.
Dat is een voorbeeld, ja precies. Want die Kafka-brigade bijvoorbeeld, stel eens, wat is dat eigenlijk? Wat was dat destijds?
Het bestaat nog steeds.
Ik moest ermee
stoppen, althans mijn deelname daaraan toen ik hier ombudsman werd. Toen dacht ik, nou dan begin ik met een variant daarvan. Hè?
Ja.
En die Kafka-brigade die snapt dus dat als je regelgestuurd werkt, met strakke sturing van management en van financiën, dat er regelmatig mensen vermalen worden. Een mooi voorbeeld van een man is een man die, het is ook altijd verdrietig, hè? Dus hoe zwakker je bent, hoe meer problemen je hebt in je leven, hoe meer afhankelijk je van de overheid bent.
Ja.
Dus witte, middenklasse mensen.
Al die mensen met vinkjes.
Alle mensen met vinkjes hebben geen enkel probleem, dus die denken dat het allemaal wel goed gaat. Maar deze man was zijn benen kwijt. En die had dus van zeker 4 verschillende gemeentelijke organisaties hulp nodig. Aanpassing van de parkeerhaven, de WMO, you name it. Hè? En die bureaucratie had bedacht dat hij voor al die dingen moet hij een aanvraag indienen. Maar ook wel weer elk jaar. Hè?
Ja.
Opnieuw.
Ja.
En zegt dan de accountant, ja, maar dan wil ik wel dat die aanvraag ook rechtmatig is. Dus er moeten bewijsstukken bij. En een van de bewijsstukken is dat die invalide is. En dan komt een jurist erbij en die zegt, ja, maar het moet ook nog wel een recent bewijs van invaliditeit zijn. Ja? Met als gevolg dat die man elk kwartaal ongeveer naar de dokter moest, specialist, voor een bewijs van invaliditeit. Dit keer voor de WMO, dan weer voor de aanpassing van de parkeerhaven, dan weer voor de verlenging van zijn bijzondere bijstandsuitkering, dan weer voor elke keer opnieuw. En hij zei tegen ons, meewarig naar zijn stompjes kijkend, ze denken bij de gemeente kennelijk dat ze weer aangroeien. En dat is bureaucratie, hè? Dat is, maar Max Weber, nog even terug naar Max Weber, die maakt een onderscheid tussen bureaucratie als een goed stuursysteem en bureaucratisme, zouden we het in Nederland zeggen. En dat is eigenlijk een te ver doorgevoerde vorm van bureaucratie, dysfunctionele, uitwassen van bureaucratie. Ja. Dat zou die geen bureaucratie noemen, dat zou die bureaucratisme noemen.
En was die man zonder benen, was dat aanleiding voor het oprichten van de Kafka-brigade?
Toen hadden we hem al opgericht, maar we hadden een aantal van dat soort zaken waarvan we zeiden, eigenlijk Binnenlandse Zaken had een site gemaakt, last van de overheid.
Ja.
En wij stonden bekend, samen met Jorrit de Jonge, Albert-Jan Kruijter, die nu bij TPW zit. Jorrit zit in Harvard en wij waren bekend en Binnenlandse Zaken vroegen ons, wil je ons helpen met die klachten? Want ze hadden een site geopend, last van de overheid, en dan kwamen de burgers met klachten op. Nou, die mensen gingen we dan bellen. En soms was het een incident, gewoon een klein eenmalige onhandigheid. Nou, dan belde je met een baas en dan werd het opgelost. Maar als het vaker voorkwam, dan was het structureel. En dan probeerden we ook een structurele aanpassing te forceren.
Kwam het initiatief dan vanuit Binnenlandse Zaken?
Wij hadden wel al de Kafka-brigade bedacht. Omdat we daarvoor hadden we een rapport geschreven. Dat heette Belgen doen het beter. En als je in Nederland zegt, Finnen doen het beter. Weet je, vindt niemand erg.
Ja.
Duitsers doen het beter. Ja, dat denken die Duitsers altijd al. Hè?
Ja. Ja.
Maar now you're fucking with my mind. Hè? Dat Belgen doen het beter. En dat hadden we samen met dokters van Leeuwen geschreven, dat rapport.
Mm.
En Opstelt had eraan meegedaan. En Roel in het Veld, dat soort mensen. En vanuit die hoedanigheid werden we al af en toe betrokken bij het oplossen van een individuele casus.
Ja.
En toen we Binnenlandse Zaken daarmee bezig zagen, zeiden we tegen elkaar, we moeten dat eigenlijk structureel doen als, ja, zeg maar, als een bijactiviteit. Hè. Iedereen had zijn eigen werk. Maar we kunnen toch die theorieën die wij verkondigen als wetenschappers, dat is niet genoeg. Dat is niet, we gaan ook iets praktisch doen. Actieonderzoek noemden we dat dan.
Ja.
Laten we gewoon een Kafka-brigade oprichten.
Ja, naar Frans Kafka natuurlijk.
Naar Frans Kafka, ja. En dan laten we kijken. We zijn uiteindelijk zo'n 70 keer hebben we een casus opgepakt.
70 keer?
Dat 70 is, keer, ja. In ieder geval in de tijd dat ik erbij zat. Hè. Nou, ik denk dat wij, het is wel een keer uitgezocht, ongeveer 70% van de gevallen lukt het ons om een oplossing voor elkaar te krijgen. Dus ook af en toe niet.
Ja.
En waarom dan niet? Wat waren dan obstakels?
Nou, het is vaak politieke rationaliteit. Hè? Dus dat de politiek het echt niet wil.
Nou ja.
En dan, dan hebben ze een argument om het om te volharden daarin.
Ja.
En dan kan je op een bepaald moment, dan komt die substantiële rationaliteit weer. Daar ga je dan eigenlijk ook niet over. Hè? Als de politiek dat gedragen door de Tweede Kamer doet, dan is dat een keuze.
Dan is die ene casus minder erg dan zeg maar het...
Nou, niet ene casus, zelfs gewoon dingen die je eigenlijk niet goed vindt, maar die dan toch voortduren.
Ja.
Ik vind bijvoorbeeld op dit moment, maar het duurt tot de dag van vandaag, maar wij hebben veel regelingen waar niet gebruik bij aan de orde is. Niet gebruik betekent dat je rechthebbenden hebt die het recht niet weten te vinden.
Ja. Las ik in de brief die je stuurde aan als regeringscommissaris. Ja. Dat klinkt een beetje technisch, maar ik las daarin dat weliswaar formeel onze staat dat het goed ingericht is via de Tris Politica, et cetera.
Ja,
maar dat materieel, en dat wil zeggen dat werkelijk het uitoefenen van het recht, daar tekort wordt geschoten. En een van de redenen is inderdaad het niet gebruik.
Ja.
Mensen die maar hebben gewoon weten niet welke regelingen waar ze recht op hebben eigenlijk.
En het grappige is, hè, dat heb ik dus geleerd als bestuurskundige. Eerst leer je dat als een wet gemaakt is, dat dan uitgevoerd wordt. Hè? En rond het maken van die wet zijn dus allerlei belangengroepen aan het vechten. Hè? En uiteindelijk komt er een norm uit. Wint er iemand of een netwerk wint. Hè? En dan denk je, nou, het is klaar. Maar nou blijkt er eigenlijk een tweede gevecht te zijn. En die zit in die uitvoering.
Ja.
En die politiek die je soms in het eerste gevecht zijn zin niet krijgt, weet dan alsnog in de tweede ronde in die materiële werkelijkheid zijn zin te krijgen.
Ja.
Dus dan zeggen we, formeel heeft iedereen recht op kwijtschelding hier in Amsterdam. Hè?
Ja.
Maar dan zegt de politiek, ja, in 1999 kregen alle bijstandsuitkeringen in Amsterdam kregen automatisch kwijtschelding.
Ja.
En dan komt op een bepaald moment de VVD aan de macht. En dan zeggen ze, ja, is dat toch niet iets van een eigen initiatief? Moeten deze mensen dat niet doen? Dus laten we nou een aanvraagformulier maken en laten we het iedereen verplichten om het aan te vragen.
Ja.
Heel goed wetende dat dan een deel van de mensen het niet gaat lukken.
Maar dat zegt dus ook wel iets over bureaucratie. Hè? Het is niet alleen een moloch die zomaar ontstaat. Het is ook echt ideologisch gekleurd. Het heeft een politieke, ideologische motivatie.
De meester drukt zijn kleur in zo'n bureaucratie. Dat kan ook links zijn of rechts, dat maakt niet uit.
Ja.
Maar als je lang genoeg zeggenschap hebt over die bureaucratie, dan weet je hem naar jou normen en waarden in te richten.
Het is niet neutraal.
Nee.
En de meest expliciete voorbeeld hiervan is al de toeslagenaffaire.
Ja. Maar dat is ook zo'n mooi voorbeeld. Soms is het wat technisch om het te begrijpen. Hè? Maar in 2005 heb ik met studenten uitgerekend. Ik ben informatiekundige, een beetje data nerd eigenlijk. Hebben wij naar die regeling gekeken. We zagen de aanvraagformulieren. En destijds, ik dacht dat het minister De Vries was, die zei, ach, een avondje een formulier invullen, dat moet toch kunnen. En wij keken naar dat formulier, en dan moet je dus allerlei gegevens invullen in zo'n formulier. En eigenlijk waren het in mijn definitie allemaal domme vragen. En wat is nou een domme vraag? Dus een vraag die je eigenlijk al, waarvan je het antwoord al weet. Dus hoe heet u mag nog, hè? Wat is uw BSN, mag ook nog. Maar dan is de vraag waar woont u, is eigenlijk al een domme vraag.
Mm-hmm.
Bent u getrouwd? Is een domme vraag. Heeft u kinderen? Domme vraag. Wat is uw inkomen? Is een domme vraag. Al die dingen weet die overheid al.
Ja.
Hè? En die vroeg die overheid elke keer opnieuw. En wat nog erger is, dan gaan ze in het geval van toeslagen in het begin, gaan ze 3 jaar later gaan ze controleren of wat jij daar toen hebt ingevuld wel klopt.
Ja.
Ja, en als het dan niet klopte, dan noemden ze dat fraude.
Ja.
En ik noem het uitlokking. Want het is een domme vraag stellen aan iemand die geld nodig heeft. Hè? Iemand die financieel afhankelijk van die regeling is. Dat is uitlokking.
En vind je ook dat het ideologisch... Want de kritiek was onder andere dat het een racistische tendens was binnen de overheid. Omdat natuurlijk vooral mensen werden getroffen die een niet-Nederlandse achtergrond hadden.
Het is systemisch racisme. Mm-hmm. Het is dus niet heel bewust, nu gaan we de Marokkanen of de Turkse of welke gemeenschap dan ook treffen. Het is niet by choice, van die groepen gaan we uitsluiten. Maar wat je ziet, als je vanuit de andere kant begint te redeneren. Kinderopvangbedrijven, die stellen eisen aan het inkomen van ouders. Hmm. En de wat grotere, goed gerunde bedrijven stellen daar strenger eisen. Maar de doelgroep die dan daar niet naartoe kan, dat zijn mensen met wisselende inkomen, met wisselende baantjes. In die doelgroep zitten veel meer deze mensen.
Ja.
En die gaan dan naar de wat rommeliger of niet goed georganiseerde kinderdagverblijf. Waar ook de kans dat er gerommeld wordt groter is.
Ja.
Dus het is niet by choice aan de voorkant van als we nou zo doen, dan kunnen we lekker die groepen uitsluiten.
Ja.
Maar omdat het al oneerlijk verdeeld is. Hè? En die regelingen, eigenlijk zijn de meeste regelingen die we ontwerpen, die zijn heel erg op de witte middenklasse, de zeven vinkjes mensen ingericht.
Ja, ja, ja.
Ja, en, dat, en dan werkt het aan het eind van de dag, werkt het systemisch racistisch. Maar het is niet bedoeld. Dus je kunt niet zeggen, die meneer heeft heel bewust gezegd, zullen we nou, snap je?
Ja.
Dat is het verschil.
Ja, ik snap het, ja. Ja.
Nou, dat is wel interessant, hè, want er is natuurlijk veel over te doen. Over dit ook specifieke thema. Ja, en nu al helemaal. Hè, de maatschappij staat eigenlijk. Nou ja. Eigenlijk overheid, bureaucratie en samenleving lijken wel steeds verder uit elkaar te gaan. Ja. Dus nu zijn er natuurlijk heel veel mensen die ook vinden dat dit niet een. Dat dit niet zozeer systemisch is, maar gepland. Hè? Dus het is. En dat leidt dan ook nog tot hele grote conspiracy theories, zeg maar. Ja. Dit is eigenlijk misschien nog wel een veel killere en kouwere analyse van hoe dat systeem in elkaar zit.
Ja.
Want haast zeggen, was het maar gepland, want dan kon je er nog iemand de schuld van geven.
Precies, precies.
Maar
en als je die dan verwijderde, was het opgelost.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Nee, het is veel systemischer, ja.
Ja. En hoe zou je daar dan mee om kunnen gaan? Ik bedoel, iedere keer met casuïstiek erop wijzen, helpt misschien wel. Maar dan ben je inderdaad een Don Quixote die iedere keer een andere windmolen vindt.
Ja.
Hoe kunnen we dit oplossen?
Nou, er zijn natuurlijk er zijn structurelere oorzaken waar je wel ook structureel iets aan kan doen. Misschien het belangrijkste, maar als eerste. Hè, dus we hebben eigenlijk 30 jaar, Scheltema, de schrijver en hoeder van de Algemene Wet Bestuursrecht.
Mm-hmm.
Die heeft in 2018 of zoiets een stuk geschreven in Dacht Ars Equi, maar in ieder geval een juridisch blad. En die zegt eigenlijk dat het bestuursrecht, net zoals het openbaar bestuur, al 20, 30 jaar een verkeerde afslag heeft genomen.
Okay.
En dat hangt heel erg samen met het new public management. Mm-hmm. Reaganism en Thatcherism. Hè? Run government like a business. En we zijn gaan managen die organisaties. En we hebben eigenlijk allerlei professionals. Groepen professionals. Of dat nou politieagenten zijn. Leerkrachten, verpleegkundigen. Die hebben we gebureaucratiseerd. In dat proces van managen.
Ja.
En we zijn ze steeds meer onder controle proberen te krijgen. En dat doe je met de bureaucratie als een beheersingsinstrument.
Mm-hmm. Ja.
Het bijzondere van bureaucratie als beheersingsinstrument is dat als er dan iets niet goed gaat, dan is de oplossing nog meer bureaucratie. Ja. Nog een controle. Nog een extra zeg maar, controleur erop. Dus al die professionals die in uitvoeringsprocessen zitten, die hebben nu 5, 6, 7 stafafdelingen. Die allemaal iets van hun werk vinden. De functionaris gegevensbescherming, de ICT'er, de afdeling beveiliging, de afdeling inkoop, de afdeling HR. De VES, hè, dat is financieel-economische zaken, heel dominant. Ja. Hè? En al die afdelingen die vinden wat van die arme professional.
Ja.
En niemand helpt die professional. Hè? Ja. En dus zie je bijvoorbeeld in jeugdzorg dat ze 50% tot 70% van de tijd zijn die professionals bezig met het bevredigen van de controlebehoeftes van die stafafdelingen.
Ja.
Ja. En dus niet met hun werk waarvoor ze gekozen hebben.
Ja.
Laat staan met de klanten die ze zo graag zouden willen helpen.
En, maar dit hoor je al 10, 15, 20 jaar. Hè? De professional weer meer ruimte. Zorgt ervoor dat hij niet voortdurend rapporten moet schrijven enzovoort.
Ja. Via de weg, professionalisme, even in tonkens.
Maar je schrijft zelf al in die brief als regeringscommissaris dat... Een functionaris dat...
Commissaris. Mijn zoon noemt het Rijkscommissaris.
dat is ook een soort bureaucratie. Dat er een slecht lerend vermogen is bij de overheid. Dus hoe komen we hieruit?
Nou, de manier waarop je eruit komt. Hè, dus het klopt, een bureaucratie die leert bureaucratisch.
Ja. Hè?
Dus die gaat nieuwe bureaucratische regels bedenken als er iets niet goed werkt.
Ja.
Wat je moet doen is eigenlijk heel radicaal voor een ander paradigma kiezen.
Ja.
Het is het paradigma waar we nu in zitten, is New Public Management. Maar dat vertaalt zich bestuursrechtelijk in een legalistische staat. Die leidt aan wat ik dan inmiddels rechtmatigheidsmanie noem. Hè. Dus een veel te ver doorgeschoten nadruk op rechtmatigheid. Hè, dus als je 7 euro niet kan verantwoorden, gaan we 70.000 euro terugvorderen.
Ja.
Nou, dan ben je gewoon... knettergek.
Rechtmatigheid in plaats van rechtvaardigheid, zou je kunnen zeggen.
Ja. Rechtmatigheid is echt iets anders dan rechtvaardigheid.
Ja. Ja.
En in de jaren 80 hadden we dat nog. Ik heb nog meegemaakt bij een sociale dienst een jongen van 23 een videorecorder vergoed kreeg. En waarom? Hij was bedlegerig en hij was terminaal. En de ouders hadden geen cent te makken. Hij moest de hele dag in zijn bed liggen. En de bijstandsmaatschappelijk werker, zo heette dat nog, die professional, die had de discretionaire ruimte om te zeggen, in dit geval vind ik het zo bijzonder dat het gerechtvaardigd is dat er een videorecorder voor deze jongen wordt gekocht, zodat hij overdag wat naar filmpjes kan kijken.
Ja.
En we hadden nog geen YouTube in die tijd.
Ja.
En dat is er allemaal uitgehaald. Van der Zwan, 1991, heeft een rapport geschreven en die had 3100 dossiers onderzocht. En zei, ik kom maar in 1% van de dossiers 100% rechtmatigheid vaststellen.
Ja.
En als ik dan vroeg in die tijd, maar ik had een 9,3 voor mijn Frans schriftelijk. Vindt u dat goed? Ja, vind ik heel goed. Ik zei, nou, dat zaten wel 2 fouten in. Hè? Dus misschien in een dossier, als daar 2 fouten in zitten, is het nog steeds een 9. En zullen we nou een 6, oflagen onvoldoende noemen. En niet alleen een 10 een voldoende noemen en alles eronder... Maar dat is wel wat er gebeurd is.
Ja.
En dat gebeurde in het kader van dat New Public Management.
Wel paradoxaal, hè? Want je zou zeggen, juist onder het New Public Management, Reagan en Thatcher verbind ik met een kleine overheid.
Ja.
Veel ruimte aan de markt. En juist daar zie je die enorme bureaucratisering toeslaan.
Ja. Ja, als je dat zo'n opdracht aan de bureaucratie geeft.
Ja,
maar het was ook wel nadrukkelijk bedoeld om het kleiner te maken. Hè? Dus als jij deze regels toepast, dan gaat 30% van de mensen die recht heeft op een kwijtschelding, gaat het niet aanvragen.
Ja,
precies. En dan heb je toch wel minder mensen die dat recht krijgen.
Ja, ik snap
het. Dat was wel de bedoeling.
Ja, ja, het is eigenlijk een doolhof creëren op dat...
Ja. Ja.
Juist de overheid minder...
Ja. En mind you, het is allemaal niet zo doordacht, hè?
Nee.
In Amerika wel, hè? Dan zeggen ze gewoon, weet je wat, we gaan 10.000 of 20.000 mensen bij de belasting weghalen. Want dan worden al die rijken kunnen frauderen, hè?
Ja.
Daarna de Republikeinen draait om, hè? Een kleinere overheid, minder belastingambtenaren.
Ja.
Dan kunnen alle miljonairs, miljardairs kunnen gewoon frauderen en worden ze niet betrapt.
Ja.
Ja. Ja, dat is de strategie.
Ik vind het toch wel heel cynisch klinken allemaal. Het burgertje pesten eigenlijk. Dat is wat...
Macht kan heel erg cynisch zijn.
Ja.
En de ideologie gaat over macht.
Ja. Ja, maar wat ik er nog enger aan vind, dat zei ik daar straks ook al, want dat vind ik eigenlijk, het wordt me steeds eigenlijk benauwder, is dat het allemaal niet zo gepland is, maar dat het allemaal eigenlijk de effecten zijn van het systeem. En dat het daardoor eigenlijk ook ongrijpbaar is. En,
Je kunt er wel uitkomen, je moet alleen op hele andere plekken interveneren. Ja. Dus je moet dat paradigma, hè, wat Scheltema het legalistische paradigma, bureaucratisch legalistisch paradigma noemde. Ja. Daarvan kan je zeggen, nee, dat moet eigenlijk, wat ik dan de responsieve overheid noem. Hè?
Ja.
En die gaat weer uit van vertrouwen.
Ja.
Ja.
En als je uitgaat van vertrouwen, hoef ik niet al die bewijsstukken op te vragen.
Ja.
Als je dat doorvertaalt. En dan kan je zeggen, ja, maar wij weten eigenlijk alles al. We zien dat u onder 120% van de bijstandsnorm zit. U krijgt gewoon deze kwijtschelding.
Ja.
Gek genoeg heb je dan minder ambtenaren. Dat is eigenlijk best wel raar. Hè? Dan heb je dat voor die tweede barrière. Dan kijk je gewoon met een server in een programmaatje in de databases. En dan zeg je, nou, er zijn in Amsterdam ongeveer 120.000 mensen die hier recht op hebben. Dan geven ze het allemaal. En we nemen afscheid van de 300-400 ambtenaren die nu die 100.000 aanvraagformulieren zitten te beoordelen.
Maar probeer dat maar eens voor elkaar te krijgen in een, zoals dan zo mooi wordt genoemd, een low trust society. Waarin de overheid burgerrelatie niet...
Tot 1999 gebeurde dit in Amsterdam. Hè? Dus het is zeg maar rond 2000. En ik dacht ook wel onder VVD-bewind is dat automatisch kwijtschelden is afgeschaft.
Ja.
Het is geloof ik weer teruggekomen de laatste jaren.
Ja.
Maar wel pas in het tweede jaar. Dus de eerste keer moet je het aanvragen en dan hoef je niet elke keer het opnieuw aan te vragen.
Hey Bart, je had het over het ongrijpbare.
Ja.
Dat doet me ook denken aan hoe organisatiefilosoof René ten Bos in zijn Bureaucratie is een inktvis.
Ik ken het, ja.
Bureaucratie beschrijft als een hyperobject. En daarmee bedoelt hij iets wat te groot is eigenlijk om te bevatten. Zoals bijvoorbeeld een klimaatramp of zoiets dergelijks. Het is voorbij ons voorstellingsvermogen.
Ja.
Is dat iets wat je herkent?
Nou, het is in ieder geval heel ongrijpbaar. Ik heb er hele levendige voorstellingen van over die bureaucratie. Maar goed, ik ben er dan ook in gespecialiseerd. Hè? En ik zie het ook in hele kleine dingen zie ik direct bureaucratisch gedrag. Mijn vrouw wordt er af en toe knettergek van. Hè?
Maar heeft het niet ook voordelen, bureaucratie?
Het heeft hele grote voordelen. Maar mijn punt zou zijn, het is een cultureel artefact uit de tijd van de modernisering, uit de tijd van de industriële revolutie.
Ja.
Ja? Nou, het is toch weer een stukje ingewikkeldheid. Weber zegt dan, die bureaucratie heeft twee machtsbronnen. De een heet dienstwissen en het andere heet vakwissen. En dienstwissen, dat zijn de dossiers, de stukken.
Ja? Mm-hmm.
Waar zo allerlei informatie op genoteerd is. En vakwissen is de professionele kennis die je moet hebben. Hè? En om iets te doen moet je verstand hebben van bijstand. Nou, dat is vakwissen. Je moet de feiten hebben, dat is dienstwissen. En als je die twee dingen combineert, dan kan je overgaan tot een uitkering of tot een weigering ervan. Hè? Zo werkt het. En nou is het interessante, een bureaucratie die had papier als dominante technologie. En bijna niemand ziet het, maar een papier is ICT.
Mm-hmm.
Het is namelijk een manier om informatie te communiceren. Het is een technologie, want we hebben het ooit uitgevonden om te communiceren. En we schrijven de informatie op en dat sturen we dan naar een ander. En op die manier hebben we gecommuniceerd. He, dus het is ICT. En het is de dominante technologie van de bureaucratie. Ze schrijven alles, ze leggen alles vast in dossiers, he, in paternosters. Ik kan ze nog ruiken, die dingen. Ze stonk een beetje naar smeerolie en stof. En nou is die bureaucratie is uitgevonden in die industriële samenleving. En dat was een relatief langzaam veranderende samenleving die niet zo complex was. De laatste 50 jaar is die samenleving in de versnelling geraakt. Is die dynamischer geworden, complexer. En ook interdependenter, dat betekent dat de onderlinge componenten meer met elkaar samenhangen. Vroeger had je bijstandsuitkering en je had de kinderbijslag. De kinderbijslag, dat hing nergens aan af. En tegenwoordig hangt dat weer van andere dingen af of je het wel of niet krijgt. Nou, dat is interdependentie. En zo'n bureaucratie is eigenlijk nog steeds goed en heeft veel waarde in als een opdracht simpel is. En dus niet te vaak verandert. En als hij niet te veel samenhang vertoont met allerlei andere feiten. Dus dan is hij prima. In de bijslag is er eentje, de manier waarop je auto betaald moet worden bij de motorrijtuigenbelasting. Dat is allemaal relatief simpel. Nou, dat wordt eigenlijk door bureaucratie goed gedaan. Maar naarmate het ingewikkelder wordt, dat is complexer, interdependenter en vaker veranderd, heb je professionals nodig om het te doen. Mensen kunnen veel sneller dingen veranderen.
Ja. Ja. Ja.
En wat er nou gebeurd is, op een bepaald moment hebben we bedacht, die bureaucratie kunnen de taken niet aan met de verzorgingsstaat. En toen hebben we gezegd, laten we de simpele taken automatiseren. Postje Giro-dienst is in Nederland de eerste dienst die een computer aanschafte. Die hadden een klantenstop. Ze hadden 500.000 klanten. Dat waren 500.000 stapeltjes in een hele grote hal. En dan gingen mensen met, denk, rolschaatsen. Als je dan een overschrijving had, gingen ze eerst naar degene die het wilde geven. Dus geven ze op, gaat zoveel van deze rekening af. Dan gingen ze op de rolschaatsen naar de beoogde rekeningnummer waar het naartoe moest. Dan schreven ze het bij. En zo fietste, rolde er een paar honderd of duizend, ik weet het niet, mensen rond. En nou, dat, op een bepaald moment kan dat niet meer. Kan je er niet nog een paar klanten bij? En toen hebben ze een computer gekocht. En nou kunnen ze, weet ik veel, 5 miljoen klanten. Misschien wel 1000 keer zoveel overschrijvingen doen. Kunnen we allemaal, snap je? Maar dat komt omdat wij ontdekt hebben. En dat is eigenlijk het belangrijkste punt. Dat papier is, in mijn woorden, een poging tot obstructie. Zolang je papier in een productieproces hebt, zit je vast aan de materiële eigenschappen van papier. Namelijk, het bestaat uit moleculen en een molecuul kan maar op één plek tegelijkertijd zijn. En verplaatsen kost ook moeite.
Ja.
Terwijl als je digitaliseert, dematerialiseert, zo heet het in het jargon, dan kan je het een seconde één hier invoeren en dan is het een seconde later in Tokio ook.
Ja.
En als je 100 keer wil kopiëren, no problem. Dan,
ja.
En een dossier kan maar in één volgorde, op alfabet of op geboortedatum of op wijk. Hè? Maar als je digitaal hebt gemaakt, kan je zeggen, nou, als u het op die volgorde wilt gepresenteerd krijgen in uw applicatie, nou, dan krijgt u het in deze volgorde. Oh, die wil het op een andere volgorde. Oh, die wil die selectie. Dat kan allemaal, omdat we het gedematerialiseerd hebben. Dat hebben we de laatste 20, 30 jaar gedaan. En als je dan goed redeneert, doorredeneert, kan je zeggen, ja, maar dan kunnen we die bureaucratie misschien ook wel afschaffen. Dan kunnen we namelijk veel meer maatwerk toestaan. Maar dan, ja, dan komt die traditie terug. Dan hebben wij te veel moeite als mensen om te snappen dat wat we 150 jaar geleden bedacht hebben als organiseervorm, dat niet van God gegeven organiseervorm is, maar dat een organiseervorm was die bij die technologie, bij dat moment in de tijd, klopte. Maar dat we inmiddels eigenlijk toe zijn aan een andere manier van organiseren.
Nou, wacht, dit is jouw pakje, Jan, zou ik zeggen.
Nou ja, ik vind het wel interessant. Het is ook, het is ook wel heel interessant. Want, ik heb een tijdje lang voor een redelijk grote rijksdienst gewerkt als programmamanager. En een van de zaken daar was digitalisering.
Ja.
En wat er op tafel lag bij de directie was eigenlijk de business case van de digitaliseringsslag. Ja. En we hebben eigenlijk twee dingen voorgehouden. De ene is wat je dan inderdaad, je had het over dienstwissen en vakwissen.
Ja.
Dat er eigenlijk voornamelijk in dienstwissen werd geïnvesteerd met IT en met technologie. Maar dat vakwissen, daarvan was de vraag, moeten we daar dan eigenlijk ook iets mee?
Ja.
Hè, toen die vraag op tafel kwam. Ja. En het ging hier dan. En het punt was dat ze zeiden van ja, maar in die juridisering die we in deze samenleving hebben, dat was het argument, moeten we eigenlijk steeds meer die processen op orde hebben en onze informatiestromen. En we moeten daar sneller bij kunnen, dus we moeten ze anders kunnen ordenen.
Ja.
En IT is daar een mogelijkheid voor. De bijkomende gunstige factor is dat we dan de dossiers kunnen laten afhandelen door minder hooggeschoolde mensen.
Ja, ja, ja.
Want het is eigenlijk, ja, het wordt bulkwerk en lopend bandwerk. En inderdaad, wat je ook net aangaf, dan kunnen we dus de mensen die we hebben die wat hoger opgeleid zijn, gebruiken om, nou ja, meer maatwerken, vragen te beantwoorden. Dat laatste gebeurde eigenlijk allemaal niet.
Nee.
Want de hoogopgeleiden zaten nog steeds lopend bandwerk te doen. En dus ontstonden er ook allerlei arbo-problemen waarvan de directie vervolgens zei, nou, dat vinden we eigenlijk helemaal, ja, dat is misschien wel logisch, maar ja,
kunnen we dat, niks aan doen.
Dat lost zich wel op, zeg maar. Hè, dus een keer. En dit is eigenlijk hoe dat ging. Dus het was... er werd eigenlijk ook gezocht naar een reden om maar te beargumenteren dat er eigenlijk... Dus wat jij zegt, denk ik, ze bleven eigenlijk hangen in het tijdperk van het papier. En bleven de geautomatiseerde mogelijkheden eigenlijk niet uitnutten. En dat ik denk, als ik om me heen kijk, en ik werk veel voor de overheid in dit soort functies, dat eigenlijk nog steeds gebeurt.
Zeker. Het is niet alleen de overheid hoor, in het grote bedrijfsleven gebeurt het net zo.
Ja.
Maar er zijn ook grote bedrijven die het wel doorhebben. Maar er zijn ook overheden die het doorhebben. Ik vind de Rijksdienst voor het Wegverkeer een organisatie. Ik heb ooit eens uitgerekend dat als ze het op de oude manier zouden doen, dan zouden ze zo'n 7000 mensen in dienst moeten hebben. En ze hebben er ongeveer, ik weet niet het meest actuele, maar toen ik het uitrekende, zaten ze ergens op 1300 tot 1500 mensen. Dus gewoon een factor 5 minder. Hè? En ze deden eigenlijk veel meer dan in de oude tijd. Dus het is... het maakt niet uit of het overheid is of bedrijfsleven.
Nee, nee.
En trouwens, grote internationale liefdadigheidsinstellingen kunnen er ook wat van. Hè?
Zeker.
Dus het is echt niet voorbehouden. En de kerk trouwens ook. Zeker de katholieken, maar dit terzijde. dan ben ik de vraag kwijt. Nu ben ik zo afgeleid.
Ja, het ging eigenlijk over hoe je nou... hoe kom je... Want je hebt het een stuk geschreven wat gaat eigenlijk over... volgens mij, wat was het? De postkoets met een hulpmotor. Dat gaat hier misschien wel ook over. En eigenlijk wil je graag in een Formule 1 rijden, hè, denk ik.
Zeker. Nou ja, het grappige is... Je hebt de postkoets met de hulpmotor. Maar Ford heeft het wel eens op een andere manier verwoord. Die zei, als ik nou naar mijn klant had gevraagd... dan had ik een postkoets met 12 paarden gemaakt.
Ja.
In plaats van een auto. Hè? Dus je moet een paradigmasprong maken.
Ja. Ja.
En wij zitten in het paradigma van die bureaucratie die legalistisch is en de rechtmatigheidsmanie daaraan leidt. Hè? En als die dus die technologie ziet, hè, ontvangt, dan interpreteert ze hem in dat paradigma en wordt die bureaucratie dus bureaucratischer.
Ja.
Een mooi voorbeeld is ERP. Hè? Ik weet niet of jullie weten wat ERP is. Dat zijn de financiële systemen. En iedereen klaagt erover dat die zo bureaucratisch zijn.
Ja.
En ik zeg altijd vrolijk, nee, je kijkt in de spiegel. Je bent namelijk zelf rete bureaucratisch. Toen heb je ERP besteld. En toen heb je al je bureaucratie in dat ERP gestopt.
Ja.
Ja? En vervolgens ga je mopperen op dat ERP-systeem dat het zo bureaucratisch is. Maar je doet het gewoon zelf. Ja. Als je hier in Amsterdam tegen je medewerker zegt, als je parkeert, want je moet ergens naartoe als medewerker... dan moet je een bonnetje indienen. In plaats dat je zegt, die auto's van de gemeente Amsterdam, die geven gewoon een parkeervergunning. Nee, dat doen we niet. Hè? En dan moeten al die mensen, als je een kind krijgt bij de gemeente Amsterdam, dan moet je een geboortekaartje uploaden in het HR-systeem.
Ja.
Ja? Om een aanvraag in te dienen voor iets rond dat kind. Echt allemaal bureaucratische procedures. En dat komt omdat het een bureaucratie is die dat HR-systeem installeert. En al haar... Het is ook een gemeente die heeft gezegd... Nou ja, reisdeclaratie, zet je wat we doen? We maken een apart rekeningnummer. En we autoriseren al onze medewerkers op dat rekeningnummer. En als jij dus voor €21,12 naar Den Haag bent gereisd als ambtenaar... dan mag je gewoon op dat rekeningnummer €21,12 naar je eigen rekening overschrijven. Geen bonnetje... Ik hoef de ticket niet te zien. Het enige wat we doen, 1% van de gevallen controleren we. En volgt direct ontslag op staande voet als je dat onterecht hebt gedaan.
Ja, ja. En dat werkt.
En dat werkt.
Ja.
Natuurlijk
ja.
werkt dat.
Ja.
Ja, maar dan heb je dus die hele bureaucratie shit, heb je gewoon niet.
Nee.
Dus dat kan wel, maar je moet een paradigmasprong maken.
Het vergt eigenlijk de bron van Munchausen achter.
Bijna. En dan moet je zeggen, weet je wat, ik ga nu even niet uit van wantrouwen, maar ik ga uit van vertrouwen.
Ja.
Ik ga naast de mensen staan in plaats van tegenover de mensen. Ja. En ik hou op met denken in aanvragen en formulieren. Want ik heb eigenlijk al zo'n rijke informatieverzameling dat ik het meeste... automatisch kan. En zeker met al die app spullen die er tegenwoordig zijn, kan ik een hele hoop dingen op een voor mijn medewerkers of voor mijn burgers veel elegantere manier organiseren.
Ja.
En ik zie er spoortjes van, hè, links en rechts. En een van mijn taken als regeringscommissaris is dat uitleggen en op een paar plekken heel hard duwen om te zeggen, nou gaan we dat ook op die manier doen. Ja.
Lijkt me een hele mooie afronding eigenlijk, Bart. Want ik denk dat we aan de tijd zitten.
Of ja, we lopen tegen de tijd aan, denk ik.
Oké, okay, we hebben dus nog een mooie afrondende vraag. Nog.
Nou ja, wat ik nog wel interessant vind, een van de activiteiten die je eigenlijk hebt aangezet, is dat er een nieuwe wet komt.
Ja.
Maar is die wet dan eigenlijk een bijdrage aan de bureaucratie? Of is dat een...
Ja,
of is het een paradigma shift?
Nou, het is een goede vraag. Ook hier heb ik een beetje een ingewikkelde redenering. Mag ik nog heel even?
Nou, voor mij wel. Ja, kijk, we kunnen wel iets uitlopen.
Een machthebber die vroeger gebruikte die gewoon botte macht. Weet je? Maar toen ontdekte die dat, de koningen ontdekten dat dat niet helemaal meer lukte. En hadden ze ook geld nodig. Dus toen kwam daar geld. Ja. Dus ze werden toch een beetje van lokale adel afhankelijk. Of ze genoeg geld kregen om een leger bij elkaar te schrapen om een oorlog te voeren. Hè? Nou, in 1800 dachten we, nou, misschien moeten we die almacht van die koning nog wat verder inperken. Dan hebben we allerlei burgerrechten geïntroduceerd. Dus toen werd die staat geregeerd door geld en door regels. Hè?
Ja.
Rule of law. En rond 1900 beginnen we dan te ontdekken dat dat niet genoeg is om het goed te doen. En beginnen we te ontdekken dat we gekwalificeerde medewerkers nodig hebben. Ambtenaren. Die diploma's hebben. Vroeger was het niet zo. Hè? De koning verkocht, al niet in Nederland, maar in Frankrijk, verkocht het recht om belasting te heffen bij opbod.
Ja.
Ja, het had als nadeel dat die mensen die dat recht kregen, zoveel uit de provincie persten dat er geen mensen meer waren voor het leger. Dus een paar dachten, misschien moeten we dat toch ietsje beter doen. Hè? En nu wordt die samenleving nog ingewikkelder. En vanaf 1950 ontdekken we dat niet alleen recht, geld en mensen nodig is om je doel te bereiken, maar dat je ook informatie nodig hebt.
Ja.
En dat is je vierde middel. Hè? En die eerste drie middelen zijn goed geregeld in de grondwet. Hè? Die hebben ook allemaal een eigen wet. Je hebt een ambtenarenwet, je hebt een comptabiliteitswet. Je hebt de Algemene Wet Bestuursrecht. Hè? Dus die middelen zijn... We hebben daar een Raad van State voor. We hebben er een rekenkamer voor het geld. Hè? We hebben daar allerlei instrumenten voor ontwikkeld om dat instrument goed te laten functioneren. En dan zeg je, en hoe zit het nou met het vierde middel, informatie? Niks. Gewoon niks.
Nee.
Ja, een coördinatiebesluit. Maar het woordje coördinatie in Den Haag werkt vooral op de lachspier.
Ja.
Hè? Dus dan moet je zeggen, als die samenleving dus complexer, dynamischer is en we dus kennelijk een vierde middel nodig hebben om het op orde te krijgen, de informatietechnologie en de informatievoorziening, dan moeten we dat middel ook op dat middel kunnen sturen.
Ja.
In de jaren 90 is er een comptabiliteitswet en is er een operatie comptabel bestel geweest om de financiën van de overheid op orde te krijgen. En er is eigenlijk nu een nieuwe operatie comptabel bestel nodig, maar dan op het terrein van informatiehuis zou nu zeggen, nee, onze overheid is zo ingewikkeld geworden, we moeten kunnen sturen op de informatiehuishouding. En daar ontbreekt de middelen voor, want in de grondwet staat dat elke minister dat zelf mag, in artikel 44. Ja. En dat roepen ze ook regelmatig tegen mij, meneer de regeringscommissaris, we bemoeien zich mee, wij gaan er zelf over. Maar ja, als je elke stad mag bepalen of ze links of rechts gaan rijden, weet je, ik ben heel creatief. Hè? Ik wil elke ochtend kiezen of ik links of rechts ga rijden. Op de een of andere manier hebben we toch afgesproken dat we allemaal rechts moeten rijden in Nederland. Dat is in heel Europa. Hè?
Ja.
Dat, die departementen gaan niet meer over de belangrijkste ICT-keuzes. Want anders kunnen ze namelijk niet samenwerken. Vroeger hadden ze allemaal een eigen gebied. In de bureaucratische tijd konden ze hun eigen materiegebied lekker besturen zonder verwevenheid met andere gebieden. Omdat het opgaven zijn, de overheid moet opgavengericht werken, heb je altijd coalities nodig tussen verschillende departementen en verschillende bestuurslagen. Ja, als die allemaal hun eigen informatiehuishouding hebben die niet op elkaar past, kunnen ze niet schakelen.
Nee. Ja,
wij hebben ik weet niet of jullie Anthony Giddens kennen, hè, maar die heeft een bepaald moment beschreven dat de tijd, vroeger had elk dorp zijn eigen tijd.
Ja.
En toen kwamen die treinen en toen hebben we Greenwich Meridian Time geïntroduceerd en hebben gezegd, nou zullen we nou al die klokken gelijk zetten?
Ja.
Want anders krijgen we botsingen. Nou, hetzelfde hebben we eigenlijk nu. We hebben heel veel informatiebotsingen omdat de informatiesystemen niet op elkaar passen, niet met elkaar communiceren of elkaar zelf tegenspreken. En we zullen dus moeten sturen.
Ja.
En daar moet je gewoon een minister, misschien wel minister van Digitalisering, voor aanwijzen. Ik zeg dan wel eigenlijk liever een minister van transformatie van de overheid. Want het is meer dan de ICT. Het is eigenlijk ook die bureaucratische cultuur en structuur die eruit moet. We moeten terug. Ik pleit tegenwoordig voor het professional bevrijdingsfront. We moeten terug naar het primaire proces en zeggen wij moeten de professionals in het primaire proces zodanig faciliteren zodat zij hun werk kunnen doen wat wij hen hebben opgedragen.
Ja.
En al die stafafdelingen terug in het hok met hun bureaucratische controles. Zo de mythe op, zeg ik dan. Ga iets anders doen met je leven, maar val niet die bureaucraten, die professionals lastig. Ja.
Okay. Helder.
Ja, met deze woorden lijkt me dat we met deze oproep eigenlijk kunnen we misschien nog wel beter afsluiten dan net. Arre, hartstikke bedankt dat je aan onze staattafel wilde komen zitten in dit geval.
Ja, zeer bedankt.
Leon, jij bedankt voor dat wij samen deze podcastserie hebben kunnen maken.
Jou bedankt, Bart.
Ja, Vogin natuurlijk bedankt dat dit allemaal mogelijk is gemaakt. En hier jullie ook bedankt van de studio om... dat jullie ons 6 keer hebben willen ontvangen en dit willen laten maken. Wij hopen natuurlijk dat iedereen die deze podcast luistert heeft genoten. Niet alleen van deze laatste, maar ook van alle andere eerdere afleveringen. Ze zijn allemaal te vinden op de site van Vogin op vogin.nl. Maar ook op de andere podcastkanalen die iedereen ondertussen wel kent. Van de verschillende grote ICT-merken. En wij wensen iedereen een goede... tijd, wellicht wel met wat minder bureaucratie of in ieder geval beter beheerste bureaucratie. Dat past eigenlijk ook wel een beetje in dit tijdsbeeld, denk ik zo. Dank jullie wel.
Dank allemaal.
Dank.